Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Stroom.
Hey, leuk dat jullie er zijn, man. Niels, Thijs.
Dankjewel.
Hartstikke leuk.
Hoeveel...
Sloot de boel meteen.
Hoeveel kinderen hebben jullie?
Heel veel. Nee, ik heb er één.
Ik krijg er één.
Vet.
En ik krijg er twee. Althans.
Je krijgt een tweede.
Ik krijg een tweede, ja.
Sick. Hebben jullie dat getimed met elkaar?
Nou, eigenlijk...
Goed moment om er even met podcasten tussenuit te gaan. Neem jij ook een baby?
We hebben volgens mij... Meestal wacht je tot op een bepaalde week, toch? Als je die niptest hebt gehad. Zodat je een soort van meer zekerheid hebt over de gezondheid van je kind. En Niels krijgt zijn kindje een maand eerder dan dat ik dat krijg.
Baas boven baas.
Ja, alleen ik hield het dus voor. Maar toen kwam ik op een gegeven moment, belde ik hem. En toen zei, heb je nog niks gezegd eigenlijk? Nee, sorry, hij zei het eerder tegen mij. En toen durfde ik het nog niet tegen hem te zeggen. Omdat jij je nipt al had gehad. Maar ik wist het ook natuurlijk al een paar maanden.
We hadden een hele dag gewerkt. Of werk gewoon, geluld in een microfoon.
Alcohol gedronken in de studio.
Ja, alcohol.
En toen was ik het vergeten te zeggen, terwijl ik het wilde zeggen. En toen ging ik thuis verder ruiken in de alcohol, in de wijn. En toen dacht ik na een paar wijntjes, oh ja. En toen heb ik gewoon een foto gestuurd van de echo.
Van de echo, ja.
En toen zei ik, was ik vergeten, maar dit dus. Zei ik gewoon kort. En toen dacht ik, wat? En toen hebben we een dag later, was op mijn verjaardag, stonden we in de kroeg.
Oh ja, dat
en
was
toen
het.
Was het, ik moet je ook wat vertellen.
Dat was die fase waar we echt een beetje aan het zoeken waren, omdat, ja goed, alles wordt anders. In dat eerste trimester is het echt zoeken. En toen weet ik nog dat ik... Ja, wij hebben daar ook al best wel lang gesprekken over gehad. Want wij begonnen dit natuurlijk voordat we... Althans, jij had wel een kind, maar we hadden toen allebei nog niet een kind op komst.
Ja.
Dus we vonden dat ook wel weer heel erg leuk kloppen in de lijn voor de luisteraars die dan naar onze podcast luisteren.
Ja,
om dan nu opeens twee vaders te zijn en nog steeds borrelpraten te hebben.
Ja, dat is de naam van jullie podcast.
Ja. Ja, maar de nadruk ligt daar niet heel veel op, hoor. Het is ook gewoon gezellig praten.
Ook gewoon praat zonder borrel.
Ja, zeker. Laat dat niet verwarren. Maar goed, ja, extreem blij. Ik vind het ook heel erg leuk dat we dit samen mogen meemaken. Ik leer ook heel veel van hem, want hij heeft er natuurlijk al een. En,
wat leer je dan?
Nou ja, als je vraagt... Ja. Ik moet alles ondervinden. Dus in het begin moet je nadenken over alles wat je te horen krijgt en hoe je dat wil betrekken. En of je dat wel op jezelf moet betrekken.
Ben je daar heel erg op zo'n controlling manier mee bezig?
Nee, maar ik voel wel heel erg de noodzaak om continu te willen weten hoe het met Anna gaat. Ja. Dus of ze vandaag een goede dag heeft of een minder goede dag.
Shout-out naar haar thuis.
Ja, de allerdikste shout-out naar mijn liefdespartners.
Ja, sowieso alle moeders.
Ja, zeker, ja.
Naar onze moeders.
Ja, en ook naar onze moeders. We hebben wel op een gegeven moment ook... ik hou gewoon de hele tijd voor dat wat er ook gebeurt, zeg maar. Je kan hun alleen maar zoveel mogelijk steunen.
Zeker.
En liefhebben, want zij zijn het allerzwaarste aan het doen wat wij nooit hoeven doen.
Ja, ja, het is heel bizar. Ja. Alsof je naast iemand zit die een marathon aan het rennen is.
Ja. Letterlijk, ja. En je weet ook niet zo goed wat je... Hoe kan je nou meer helpen dan zeg maar zorgen dat je eten kan maken en zo en lief kan zijn? Want soms weet je niet of het heel erg helpt door het elke dag te zeggen. Maar nee. Toch is het belangrijk om het elke dag te zeggen.
Ja, maar jij zegt de marathon, maar soms lijkt het ook... Alsof iemand al heel veel spierpijn heeft van de marathon.
Ja.
Want dan zie je echt pijnscheuten. En en liggen. En zeg maar bepaalde, niet alleen mood swings, maar ook fysieke gedaantes, die kunnen echt binnen minuten veranderen.
Dus zeker.
Ik voel me goed, nou, ik voel me in één keer heel slecht.
Ja, of wat is er? Ja, ik weet het niet. Oh.
Ja,
daar draait een soort van, hij ligt op een zenuw.
Ja, dat is het ook.
Ja.
Veel pijn aan ribben nu. En vooral ook als je dan op een gegeven moment denkt van, is het dan misschien verstandiger als ik weg ben even? En dan weg. En dan de vraag, dan echt een soort verontwaardigde blik krijgt van, nee, maar sorry, maar waar denk je dan dat je nu heen moet gaan? Ik denk, misschien ergens waar het beter is voor jou. Ja. Voor mij te hebben op dat moment. Dat een beetje.
Of analyses binnen 24 uur die totaal verschillend zijn. Dus van, dat is dan als je gaat vergelijken met de vorige zwangerschap.
Ja.
En dan was het van, maar deze, het gaat echt veel makkelijker nu dan bij Charlie. Echt. En dan binnen 24 uur, ik heb het echt veel zwaarder dan bij Charlie. Dit had ik niet hoor, bij Charlie. En dacht ik, hè? Dit gaat zo snel.
Ja, ik ben ook.
Ik kan het niet volgen bijna.
Echt alles aan het googlen. Echt alles wat opkomt bij haar even aan het dubbelchecken.
Ja.
En vooral veel ook aan het bevestigen
wat
er gevonden wordt. Want er tegen ingaan heeft ook nu niet heel veel zin en zo.
Nee, dat sowieso niet. Dat moet je nooit doen.
Nee.
Je moet nooit zeggen van, volgens mij is dat niet zo.
Nee. Nee.
Dat is echt het allerergste wat je kan zeggen.
Is dat bij jou wel eens verkeerd gegaan?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ik heb zelfs de laatste keer, nou, de details ontglippen me even, maar op een gegeven moment was ik gewoon aan het schreeuwen tegen mevrouw. Omdat we waren heel snel in zo'n raar ding terechtgekomen. Dat ik dacht, ja, je bent helemaal gek geworden.
Ja.
We zouden ergens naartoe gaan. We zouden misschien ergens naartoe gaan. Naar een concert of zo. En het was gewoon een zware week voor haar. En ik had op een gegeven moment zei ik van, wil je dat wel? Wil je niet gewoon thuis blijven? En dat interpreteerde zij toen alsof ik in mijn eentje dan daar naartoe wilde gaan. En terwijl ik wou helemaal niet, nee. Zeg maar in eerste instantie al. Maar toen werd het een soort heel gek ding dat het leek alsof ik dat alleen maar zei, omdat ik eigenlijk wilde. En op een gegeven moment kon ik echt mijn haren uit mijn hoofd trekken.
Ja. Maar wat is
heel
het?
Heel gek.
Maar het gekke is, ik heb dit dan ook niet precies zo gehad. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, oh, weet je wat ik gewoon ga doen in plaats van hierin meegaan? Misschien moet ik even een rondje lopen.
Ja.
Maar toen loste ik het ook niet meer op. Want toen was het op een gegeven moment, waarom loop je nou weer altijd weg? Oh shit, maar hoe moet ik dit oplossen dan?
Ja, nou ja, het was ook zeg maar uiteindelijk de volgende dag wel weer helemaal oké.
Okay. Ja.
Dat ik ook dacht van, hè?
Ja, maar het is ook ergens wel je taak om gewoon alles in het gareel te houden. Dus als het gewoon echt nergens over gaat, dan is het ook gewoon jouw taak om daar wel wat van te vinden en te zeggen zeker ook. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld, geschreeuw, dat is het bijna nooit. Alleen het was wel laatst op de fiets.
Het is vroeg nog, hè?
Ja, daarom. Maar voor haar is het gewoon fijner als we bij haar zijn. En dat begrijp ik. En ik hecht daar niet zo heel veel waarde aan. Het enige is dat ik wel al in mijn hoofd een soort van aan het afsluiten ben waar ik nu zelf zit. Omdat we op een gegeven moment gewoon met z'n tweeën gaan zijn.
Ja.
Ergens anders. En dan stelt ze voor van, oh, we kunnen ook wel nu een keertje bij jou gaan zijn. Weer. En dan ga ik wel naar huis en dan doe ik mijn make-up daar. En ik weet dat ze dat eigenlijk vervelend vindt. Maar dan zeg ik ja. Dat was toevallig na een etentje fietsen we terug. En toen kreeg ik één soort opmerking, een soort halve petty opmerking van, maar je hebt wel lakens dan erop, toch? Of zo. En toen dacht ik al van, oké, het is misschien verstandiger om nu door te fietsen naar jou. En dan gaan we gewoon slapen. En dan vind ik het niet erg. En dan ga ik ook nu niet zeggen dat ik het zelf allemaal soms, dat ik zelf soms vind dat we ook vaker bij mij kunnen slapen. Of dat ik nu mezelf tekort gedaan voel deze verhouding. Dat boeit ook allemaal nu niet zoveel. Nee. Maar toen fiets ik door. Toen zei ze, nee, we gaan bij jou slapen. Toen zei ik, nee, maar ik hoor gewoon aan alles aan jou.
Ja, maar kijk,
ik een betere versie ga krijgen als we nu gewoon naar jou gaan. En toen was het een soort van half gevecht op de fiets. Want zij zat op de stang. En toen was ze eraf. Toen zei ik, nee, we gaan nu gewoon. Toen zei ik, want je kan er ook niet van af dan. Dus ik zeg, we gaan nu gewoon naar jou. Je gaat gewoon slapen. Ik ga morgen gewoon mijn ding doen. Dan kan jij morgen makkelijk jezelf opmaken en je dingetjes doen. En alles is daar bij jou in je huis. En toen was het eerst een soort van raar, niet meer praten en een beetje verdrietig zijn. En toen, daarna komt dat schuldgevoel bij haar. En dat vind ik zo lief. Ik word van die kleine dingetjes dan weer zo verliefd, dat het ook allemaal niet uitmaakt. En ik weet niet of ze op een gegeven moment weet dat dat werkt of zo. Maar alles wat jij nu wil, is iets minder belangrijk, denk ik gewoon.
Ja, sowieso. Nee, maar dat is ook niet... Dat is heel goed om te weten en bewust van te zijn. En inderdaad als insteek te hebben. Maar natuurlijk is toch je eerste reactie van... Nou, waar slaat dit nou weer op?
We zijn eigenlijk emotionele
wel.
Wezens.
Eigenlijk wel, ja.
Je wordt eigenlijk emotioneel uit de tent gelokt om daarop te reageren. Ik was in New York toen zij zwanger was voor de eerste. En zij heeft daar een nichtje wonen en die had een baby shower daar. En dat nichtje, die woont dus aan de andere kant van de wereld. Dus die ziet ze sowieso bijna nooit. En toen waren we daar en toen dacht ze... Oh, ik moet echt bij die baby shower zijn. En die baby shower begint om 4:00. Ik moet er om 4:00 zijn. Maar ja, onze estimated time of arrival was letterlijk 4:01. 1 van de 2. Dus wij stappen de metro uit. Oké, we lopen daar. En zij wordt dus helemaal para. Omdat we te laat zijn. Dus ik probeer nog... En ik ga erop in. Dus dat is het domste wat je kan doen. Dus ik zeg, nee joh, we zijn helemaal niet te laat. Want kijk, net als bij verjaardagen. Als dat om 9:00 begint, staat echt niet iedereen om 9:00 aan te bellen, weet je wel. Dat druppelt gewoon een beetje zo binnen. Totdat om 10:30, 11:00 iedereen binnen is. Dat gaat hier ook gebeuren. Dat is helemaal niet waar. Weet je wat. Toen kregen we daar op straat een soort van discussie over de estimated time of arrival en wanneer iedereen aan zou komen. En toen werd ik op een gegeven moment de botte lul die haar situatie niet begreep. En dat zij haar nichtje al zo lang niet heeft gezien, dat het echt niet kan dat we om 4:02 aankomen. Door alle discussie ging op een gegeven moment mijn veter los. En ik vind, als je hard doorloopt, vind ik het wel een redelijk gevaar om dat met een losse veter te doen. Dus toen ging ik even snel mijn veter strikken. Maar volgens haar deed ik dat uit protest. Dus, nou ja, je voelt hem al aankomen. Dus dat werd bonje op straat in New York. En toen heeft ze iets gezegd wat ik in deze podcast zeker niet kan herhalen. Maar dat was by far het allerergste wat ik ooit heb gehoord van iemand. Dus ik zei, dit heb ik nog nooit van iemand gehoord. En ze zei dat met een soort ferme blik. En nu loop ik door. En je bekijkt het maar. En toen kwamen we dus bij dat feestje aan. En toen waren we de allereerste. Toen, die hele zaal was nog leeg. Dus toen was ik altijd het oogcontact aan het zoeken. Die zij heel erg bewust aan het vermijden was. En toen kreeg ik echt na 20 minuten wat jij net zegt. Dat is dan wel heel lief. Toen kreeg je zo in je oor. Het spijt me zo erg. Het spijt me zo erg.
Dus, ja, nee, maar dat, ja. Dat is ook natuurlijk de grote kanttekening bij al deze hilarische illustraties van ons tekortkoming.
Ja.
Dat zij kunnen er ook niks aan doen.
Precies.
Dat het af en toe kleine dingen zo groot worden.
Ja.
En dat wij die dan ook nog verpesten.
Nu wij zo met z'n twee zijn en hier volledig in zitten, we hebben het ook wel eens gehad over hoe dat dan moet zijn op het moment dat je zeg maar niet meer voor jezelf, maar voor die kleine gaat leven. En dat je dan de gedachte, en ik weet dat dat in de praktijk waarschijnlijk niet gaat gebeuren, maar de gedachte dat je niet iets definitief hoeft af te sluiten. Dus dat het ene het ander gaat uitsluiten. Dus het leven wat je voor je, mm-hmm, voordat je vader was, had,
ja.
zal sowieso totaal anders zijn dan het leven daarna. Dat zal waarschijnlijk ook zijn. Maar dan in definitiviteit denken, of hoe noem je dat? In definitieve periodes moeten denken, ja. Voelt heel beknellend.
Ja, maar dat is dus niet echt zo. Nee, maar... En het grote verschil is gewoon jouw eigen perspectief.
Ja, zeker. Precies. Alleen ik denk, mezelf kende, want ik ga natuurlijk het meeste houden van dat kleine wezentje, is dat al hou ik het mezelf nu voor, denk ik dat het in de praktijk alsnog 100% om dat kind gaat draaien.
Ja, dus... het is meer andersom. Het, ondanks dat kan je toch nog wel de dingen doen die je daarvoor ook deed.
Ja.
Maar je hoeft niet alles op alles te zetten om niks te veranderen in je leven.
Ik vind het bijna krankzinnig, want het, hebben wel eens mensen tegen mij gezegd, oh, geniet maar van je studententijd. Dit is de mooiste tijd van je leven. En toen dacht ik, toen ja, pa werd, dacht ik, huh? Maar dat vond ik echt niet. Ik ben nu echt gelukkiger dan toen. Want toen was het gewoon veel meer druk. Oh, ik moet wat met mijn leven. En je doet eigenlijk heel veel dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Qua borrelen en weet ik het allemaal.
Ja.
Sociale druk, moeilijk nee zeggen. Je moet allemaal shit leren waar je geen zin in hebt. Dus
zeker,
nu bepaal je veel meer wat je zelf wil. En heb je een soort van onvoorwaardelijke liefde om je heen hangen de hele dag.
En een natuurlijke buffer voor bijna alle bullshit.
Ja, dat.
Hey, heb ik geen zin in, doe ik niet.
Ja dat. Ja. Dus,
hey, baby.
Ja,
ik kom niet.
Alleen als twintiger word je wel bang. Van, oh ja, die is ook papa geworden. Alsof de muren op je afkomen. Maar dat is niet zo. De muren gaan een soort van weg.
Heb jij dat zo ervaren? Was het een soort grote babyboom op een gegeven moment?
Nee, ik was wel de eerste eigenlijk in de groep. Maar dat,
sterk.
Ja, sterk, hè? Sterk zo. Nee, maar dat hield ook wel in dat ik echt geen idee wat er met te wachten stond. En dan in één keer is het er. En ik merkte nog dat het dat ik dat toen heel erg ervaarde als we hebben een soort van geluk wat we halen uit primaire levensbehoeften. Dus eten, seks. We willen voorplanten. Dus daar op een of andere manier halen we daar heel veel genot uit.
Ja, precies.
En toen in één keer kreeg ik te maken met het gevoel van, oh, wacht even. Zorgen voor is ook echt zo'n inherent onderdeel van het mens zijn.
Zeker.
En nu snap ik mijn ouders waarom ze altijd zo trots naar me keken. En nu binnen echt een seconde voel ik dat.
Ja.
En dat is niet iets wat bij mij, sommige mannen die zeggen, ja, ik moest daar maandenlang naar opbouwen. Bij mij was het gewoon, boom, het was er. En ik was gewoon een soort week lang ondersteboven van dat liefdegevoel wat ik nog nooit had gevoeld. Dus dat vond ik wel bijzonder.
Klinkt wel echt geweldig.
Ja.
Sowieso aan je eigen baby ruiken is echt...
Dat is ook echt iets waar Anna alleen maar over kan praten. Die ruikt aan alle baby's. Volgens mij zijn elke baby ruikt goed voor haar. Ik weet niet wat het voor geur is. Ik heb het nog nooit echt aan een baby geroken.
Ik had ook eigenlijk nog helemaal niet zoveel luiers verschoond. Kwam ik ook achter toen mijn zoontje net geboren was.
Ja.
Dus één keer eerder.
Gewoon een proefluier lopen verschonen. Of een andermans babyluier.
Ik heb volgens mij één keer een luier van mijn neefje verschoond. En toen ineens ben je dan gewoon fully...
Maar stond er bij iemand bij jou mee te kijken, zo over je schouder?
Ja, mijn vrouw.
Oh, thuis was dit?
Ja.
Oh, ik werd echt voor de leeuwen geworpen in het ziekenhuis. We moesten daar een nachtje blijven.
Ah ja, oké. Okay.
En ik had nog nooit een luier verschoond. En er was een... Ik noem haar Greta altijd, want het was een hele grote vrouw van die ziekenhuissandalen met dikke armen. Die dit al 40 jaar deed.
Miljoenen luiers verschoon.
En die irriteerde zich een beetje aan mijn onwennigheid, laat ik het zo zeggen. Dus toen ik nog facetimen was met mijn moeder, van nou, het is interrumpeerde ze mij van. En nou gaat papa even ophangen, want papa gaat de eerste luier doen. Dus toen werd ik daar neergezet aan een tafel. En ik was nog helemaal... Moet dat dan... En toen hoorde ik ook echt nog even zo'n zucht. Weer één die het niet heeft geoefend. Weet je. Maar uiteindelijk, het beste is gewoon om het te doen.
Ja, sowieso.
En met alles.
Sowieso.
Ook los van luisteren.
Ik heb wel en filmpjes gecheckt.
Maar... Learning by doing.
Ja.
We gaan even luisteren naar een expert die iets te zeggen heeft over luiers verschonen.
Nou, hallo, ik ben Gerard Jansen. Ik ben schrijver en journalist. En ik heb verschillende boeken geschreven over vaderschap. Dit keer gaat het over luiers verschonen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar van experts niet heel veel geleerd heb. Dat ik het allemaal zelf geleerd heb. En dat zal bij jonge vaders over het algemeen zo zijn. Ik heb wel een paar tips. Het allereerste is, bij de eerste keer luiers verschonen, schrik niet van de eerste poep van een baby. Dat is handig om te weten dat er echt heel raar, vreemd, smerig, zwart, teerachtig uitziet. Nou, een tweede tip is bij luiers verschonen dat je alles als bij een soort militaire operatie in handbereik hebt. Het is toch een beetje, of bij een operatie. dat je gewoon niet nog iets moet pakken. Want als je zo'n baby op de commode hebt liggen en je loopt even weg, dan kan die baby toch rare fratsen uithalen en ineens op de grond terecht komen. En vervolgens moet je even goed kijken als een baby gepoept heeft waar je eigenlijk mee te maken hebt. Eventjes controleren hoeveel en hoe vies het is. Soms hoef je alleen maar dat rompertje een beetje los te knopen en dan kan je gewoon een nieuwe luier eromheen doen. Nou, dat is vrij makkelijk, daar kom je wel achter. Maar soms heeft hij zich ook helemaal ondergescheten, zit alles helemaal onder, buik en rug. En dan is het wel handig om te weten dat je dan het rompertje van boven naar beneden eraf moet proberen te schuiven. In plaats van dat je hem zoals je normaal doet, van beneden naar boven uit doet. Want dan komt die hele baby helemaal onder de poep te zitten. En eigenlijk de allerbelangrijkste tip, zeker bij jonge baby's, vind ik dat je gewoon eigenlijk zoveel mogelijk alles met z'n tweetjes moet doen. En als je wat vergeten bent, dat de een van de twee het eventjes kan pakken en de andere bij de baby kan blijven.
Het klinkt echt heel erg leuk om dat met z'n tweeën te doen. Ik moet wel zeggen dat ik nu het gevoel krijg, als ik dit nu zou moeten vergelijken, want kak op ruggen, en dat had ik niet. Daar had ik me nog niet mee bezig gehouden. Ik krijg nu het idee alsof je zeg maar te veel vulling voor je burrito niet dicht kan krijgen. En dat zeg maar een soort werk is hoe je dan die vouw moet gaan leren, zeg maar.
Dus soms is het gewoon, dan denk je, oh, we gaan even buiten koffie drinken met die en die. En dan pak je hem op en dan denk je, oh nee, helemaal niet. We gaan gewoon douchen met z'n tweeën.
Ja. Change of plans.
Ja, is het zo erg?
Ja, ja, ja.
Ja, soms wel. Maar dat is ook, dat klinkt misschien gek, maar het werkt ook bevrijdend. Want het is ook wel gewoon van, oh nee, al mijn trivial plans zijn helemaal niet belangrijk.
Ja.
We gaan gewoon eerst deze situatie oplossen en dan zien we daarna wel weer.
Want koffie drinken is het allermakkelijkst om het meest te doen voor
zeker
invulling van je dag.
Nou, weet je wat ook wel weer een beetje zo is? Nou, het is gek, maar in het begin had ik, op een gegeven moment realiseerde ik me van, oh ja, het is heel makkelijk om hier helemaal in te verdwijnen. Om gewoon alleen maar met die baby bezig te zijn.
Ja.
En gewoon nooit meer naar buiten te gaan. En weet ik wat allemaal. En toen vond ik het nog wel belangrijk om ook echt dingen voor mezelf te doen. En toen laatst realiseerde ik me van, oh nee, ik als mens doe er voor mijzelf helemaal niet meer toe. Zeg maar, mijn eigen dingen nee, staan echt.
Je cijfert je eigen leven weg.
Ja, ja, echt volledig. Ik ben volledig in die in de vaderschapsdimensie verdwenen.
Maar is dat een goed ding of?
Ja.
Het is lekker veilig.
Ja, zeker. Ik vind het het allerchillste wat er is. Ik zat er net nog na te denken over hoe ik mijn afspraak voor vanavond lekker af ga zeggen.
Ja, ja, ja.
In een concert waar ik zelf maanden over gezeurd heb, dat ik daar naartoe wilde per se.
Maar even een vraag ook aan jullie. Hebben jullie je zeg maar extreem erg voorbereid op alles wat er kan komen? Bijvoorbeeld nu, het enige wat ik soort van keer op keer heb gehoord is, wees tijdig met de inschrijving van de crash en zo. En dat soort dingen. Kijk, ik heb het liefst, ik bedoel, misschien is dat, gaat dat ook wel op een gegeven moment, gaat dat tegen me werken, maar ik wil het liever achter alles komen, hoe je daarmee om moet gaan.
Ja,
om zo dat uiteindelijk een soort van te fine-tunen. Maar om nou me helemaal zo extreem in te gaan lezen in alles, in het handboek van vaderschap.
Nee, dat lijkt me helemaal niet leuk. Alleen maar para van.
Ja, toch?
Ja.
Ik zou zeg maar, je krijgt op een gegeven moment van de overheid een pakket opgestuurd. Met, wat zit erin? Een pak luiers. Zeg maar, als de kraamhulp langskomt.
Ja.
Heb je daar moet je je wel volgens mij zelf voor opgeven.
Ja.
Maar er komen gewoon mensen bij jou langs de eerste paar dagen om te kijken of het goed gaat met het babytje of ze je ergens mee kan helpen. En de spullen voor die vrouw zitten in dat pakket. En verder heb je eigenlijk niet zo heel veel nodig. En moet je inderdaad het aan den lijve ondervinden.
Ja. Want even sorry om je te onderbreken, maar jij hebt gezegd dat Charlie best wel heel veel heeft gehuild.
Ja, dat is wel een redelijke huilbaby.
Ja, en dat je daar wel een jaar of drie mee moest kampen, maar dat je dat uiteindelijk echt in een...
Twee jaar
heeft moeten duren. Maar dat je dat ook echt zo weer vergat.
Ja, nu het totaal vergeten.
Ja. Ja.
En ook zelfs dat ik een soort van vals zelfvertrouwen of hoop krijg dat dat bij deze niet gaat gebeuren. Het is nergens op gebaseerd, maar het soort van dat ik gewoon van veel mensen hoor, ja, die tweede was totaal anders dan de eerste. Dus dan denk ik, nou, als de tweede totaal anders is dan mijn eerste, wordt het echt een super rustige, chille baby. Dus, maar ja, het is natuurlijk geen pijl op te trekken. Alleen, wat in het geval van Charlie meespeelde achteraf, was dat hij gewoon heel slecht zicht had.
Ja.
Plus 4.
Oh,
hij kwam er pas achter toen hij 2 was. Bij test. Ja. Alleen wat er gewoon gebeurt met een babytje die zijn ouders niet goed kan zien op afstand.
Ja.
Dan op het moment dat je verder dan een meter weg bent, dan ben je gewoon helemaal verdwenen. Dus dan raakte hij in paniek. Dus eigenlijk was het gewoon een baby die continu bij jou wilde zijn. Wat aan de ene kant heel lief en vertederend is en ook goed voor de band.
Ja.
Alleen het is wel gewoon heel zwaar. Omdat hij gewoon continu bang was dat als hij ging slapen, dat wij dan weg zouden lopen.
Oh. Ja,
en dan
kreeg
je dus heel erg dat ik moet aan jou vastzitten en bij jou blijven. En op het moment dat hij sliep en je wilde hem neerleggen, dan was het al huilen.
Ja, maar ja, ik heb dat met mijn oudste zoon ook gehad. En die heeft dus niks mis met
zijn. Nee.
Maar ik had op een gegeven moment met hem echt dat ik, als ik... Dan had ik hem in slaap en dan liep ik over de drempel van de slaapkamer. En dan begon hij al. Ja. Dan schoten zijn ogen alweer open. Wat is dit?
Maar dan zit je juist. Oh shit. Weer missie mislukt. We moeten weer opnieuw beginnen.
Werkt voor jullie maar autorijden?
Mijn kind die valt heel snel in slaap.
Ik viel volgens mij altijd in slaap als baby. Als ik in een. Zodra de automotor startte.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk ook niet echt de handigste methode als je in Amsterdam woont.
Er zijn ouders die zeg maar gewoon midden in de nacht om 3 uur dan maar besluiten, dan ga ik maar auto rijden.
Ja.
Dat is echt zo, door de wijk.
Ga ik maar auto rijden.
Gewoon 100 rondjes door de wijk.
Wat ook schijnt te kunnen werken is de wasmachine. Omdat ze zijn dus gewend aan een bepaald soort geluid op een bepaalde manier. Zoals ze dat uit de binnenkant van de buik hebben meegemaakt.
Ja.
En de wasmachine schijnt dat te benaderen.
Bizar, want ik heb dat voorheen kreeg ik op een gegeven moment door dat hij een beetje slaperig werd. Dus een beetje zo die druk zo oogjes bij de stofzuiger.
Ja, nou ja, dat
dus,
kan
dus
ook.
Dat is een beetje hetzelfde principe. Maar ja, dan was het ineens, dan ging hij uit en dan was hij weer aan.
Ja.
Dat is wel heel leuk om te monitoren.
Ja.
Wou je altijd al vader worden?
Ja. Maar ik ben ook nu wel... ik had me voorgenomen... Ook omdat wij natuurlijk het voorrecht hebben als man... om daar iets later over na te hoeven denken.
Ja.
Om dat gewoon wat later te doen als ik genoeg gekloot had... en mijn vleugels had gespreid. Maar ja, toen heb ik... Ik had tot dan ook nog nooit iemand echt zoveel lief... Nog nooit zoveel lief gehad als Anne. En toen wist ik eigenlijk al na 2 maanden... dat als er een kind moest komen... dan moest zij de moeder daarvan zijn. En nu ben ik wel 27. Vandaag ben ik 27 jaar.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Dankjewel, boys.
Namens alle vaders.
Ja. En dat is eigenlijk... Eigenlijk vind ik het ook wel leuk om te bedenken... dat als ik straks 45 ben... dan is mijn kind 18. En dan ga ik... Ik hoop ook dan echt alles te kunnen doen.
Samen naar Marbella.
Ja, man. Naar Puerto Banús. Ja, flessen halen.
Ik heb gelezen dat Campo op Curaçao weer open is. Dus dat wordt echt een leuke
Ladies
tijd.
Night op dinsdag. Ja.
En op maandag. En op woensdag.
Stel je voor dat je kind bijbrengt. Als jij 18 bent, dan gaan wij naar Marbella samen. En dan gaan wij dat doen. Het klinkt zo kut.
Ja, maar dat is inderdaad ook wel echt fun. Niet naar Marbella. Of wel naar Marbella. No judgments. Maar daar denk ik ook best vaak aan. Dat is maar als ik 45 ben, dat is over 4 jaar. Dus mijn zoon 4.
Maar je oudste is?
Die is 8 nu. Ja.
Want wie zei dit nou ook weer? Oh ja, Monica die zei laatst van ja, wat ik gewoon echt leuk vind is dat het nu ook een soort beste vriendin wordt van mij. Omdat ze gewoon nu een leeftijd heeft bereikt waar ze gewoon richting puberen gaat of wat dan ook. Maar ze wordt gewoon, ze is zich van veel meer bewust.
Ja.
En daardoor kan ik op veel meer vlakken nu gewoon op als een soort volwassen persoon met haar praten. En dat vind ik gewoon echt heel erg leuk.
Ja. Shout-out Monica trouwens, sowieso. Shout-out. Maar nee, ik ben gisteren met mijn oudste zoon naar die Pokémon Expo in het Van Gogh geweest. Het was echt mega. En dat soort dingen. Ik kan gewoon heel veel echt hele leuke dingen met hem doen. En dat is ook echt superleuk.
En haalt een kind ook niet het kinderlijke in jou weer naar boven? Ja. Want ik was gisteren toevallig bij het nichtje en het neefje van Anna. Dus dat zijn de kindjes van haar. Dat zijn de kindjes van haar zus.
Shocking revelation.
En dat is heel leuk om te kijken naar die dynamiek tussen die twee. Want dat meisje dat is zich al veel meer bewust van dingen. En dat jongetje leeft gewoon echt in zijn eigen wereldje. Is beeldig. Maar die heeft, dan zitten we gewoon een normaal gesprek te voeren. En die komt dan met zo'n random gedachte. En die spreekt hij dan ook direct uit. Zeg maar, hij heeft het allerleukste leven. Want hij heeft helemaal nergens over geen consequentie na te denken. 4 keer vallen popcornbakjes. En dan kijkt hij. En dan kijkt hij omhoog. En dan even is het soort schuldgevoel. Oh nee, dat heeft hij nog niet ontwikkeld. En dan loopt hij gewoon weer door.
Ja, maar ook de analyses en die ze trekken over bepaalde situaties zijn altijd gewoon grappig. Op een gegeven moment. Wij waren op vakantie en dan ging hij met de vinger door de pindakaaspot of door de appelstrooppot. En dat mocht voor mij echt niet. Want hij ging dan op eigen houtje zo'n krukje pakken, de koelkast open.
Ja.
En dan betrap je hem erop en dan is die halve pot uitgelikt gewoon.
Een paar keer. Shout-out naar hem. Ja, een man met een missie en een sterke focus. Ja,
dat. En doorzettingsvermogen. Ja. Maar nou, dan neem je hem apart en dat kan echt niet. En blablabla. Maar dan echt een paar dagen later. Niet de vinger in de pot, hè? Nee, dat mag niet. Dan gaat hij alle regels gaat hij herhalen. Maar dan, want dan wordt papa boos, hè? Ja, ja. En als ik het wel doe, dan komt de politie, hè? Ja. In één keer had hij dit erbij. En dan komt de meneertje en dan moet ik zo weg, hè? Weet je wat? We houden het hierop. Inderdaad, dan komt de politie.
Zijn er nog dingen uit je eigen jeugd die je anders zou doen of juist niet? Nu met je eigen kind.
Ik denk dat ik... ik denk dat ik nu heel veel meer ben gaan kijken naar hoe mijn opvoeding is geweest. En hoe ik dat dan nu zelf wil invullen. Raar genoeg ben ik daar echt veel meer mee bezig. Misschien is het logisch en normaal. Alleen ik kom uit een kunstgezin waar ik twee hele getalenteerde ouders heb in toneel en film. Waar ik heel erg naar opkijk. Waar ik ook heel erg geïntimideerd door ben geweest. Maar die wel ook echt hun werk een even belangrijke prioriteit hebben gegeven als hun kinderen. Een tijd lang. Ik denk dat dat wel een beetje de reden is geweest dat ze op een gegeven moment ook wel uit elkaar zijn gegaan. En daar was het wel op een gegeven moment toen ze zeg maar dan 3 maanden weggingen voor een project. Dan was de ander daar en dan kwamen er au pairs. En dat heeft mij ook wel zeker weten snel volwassen gemaakt. Dus ik ben niks tekort gekomen, laat ik dat vooropstellen. Maar ik denk dat dat wel... Ik heb dat familiale nooit echt gekend. Dus het was gewoon 3 dagen papa, 4 dagen mama. Vakanties was 2 weken papa, 2 weken mama. En het was voor mij altijd normaal als een van de twee ouders dan een paar maanden weg waren, was. Anna heeft dat niet. En ik kan me heel goed herinneren en daar kom ik telkens op terug. Ik heb een beste vriend waarmee ik dan ooit naar Italië ben geweest. En die lijkt heel erg op zijn jongste broertje. En dat middelste zusje, die zijn met 3... Die is heel volwassen en die las al. En die leek heel erg op hun moeder. En die 2 jongetjes leken heel erg op hun vader. En dan in de avond werd er weerwolf gespeeld. En daar ging ik zo aan van. Omdat ik het... Dat was gewoon een hele nieuwe ervaring. Ik heb nog nooit een bordspel met mijn ouders gespeeld.
Oh, wow.
En ik denk dat als ik bijvoorbeeld nu straks te horen krijg van Anne... Ik en je kind... zijn hier en we hebben je nodig. Dan zou ik gewoon direct weggaan, denk ik.
Ja.
Omdat ik het echt niet zo belangrijk vind. Als dat mijn ouders dat vinden. Tegelijkertijd heb ik zoveel bewondering voor mijn ouders. Want mijn vader is nu 73. gaat zo drie maanden naar Wenen. Mm. Om ergens een voorstelling te maken. En dat houdt hem jong en hij weet niet eens wat hij moet doen als hij niet werkt tussen periodes door. Daar kan ik alleen maar super trots op zijn.
Ja.
En ik weet ook gelukkig voor mezelf nu dat ik die ambitie, in ieder geval in die extreme vorm, voor dat bepaalde vak niet heb. En daar dus ook gewoon alleen maar bewondering voor kan hebben, zonder dat ik daar ook nog eens druk bij voel.
Ja.
Maar goed, dus kort samengevat, als ik nu kijk naar mijn eigen opvoeding, zou ik wel veel meer dat familiale willen hebben in mijn situatie. Ja. Want dat heb ik wel gemist. En ik denk ook eigenlijk dat wel een beetje de oorzaak is dat ik nu bijna geen contact heb met mijn zusje. Omdat die gewoon haar eigen pad moet vinden in de wereld. En dat gewoon nog niet kan. En ik denk dat zij meer aandacht nodig had.
Ja, dus omdat je veel meer individualistisch bent geweest op een vroege leeftijd al, bedoel je?
Ja.
Maar dat is je halfzusje, toch?
Nee, mijn volle zusje.
Is je volle zusje?
Ja, die is echt anderhalf jaar jonger. Daar ben ik tot op het moment dat zij is gaan puberen en boos werd op dingen. Toen is het helemaal bergafwaarts gegaan. Mijn halfbroer ben ik super goed mee. Hij is 42, ook regisseur Bobby Boermans. Alleen die, daar heb shout-out. Ik geen... Ja, dik shout-out ook neem. Daar heb ik geen... daar ben ik niet mee opgegroeid.
Ja.
En die heeft nu ook soms wel eens dat hij denkt... Want hij hoort nu dat ik eerder papa word dan hij. En ik ben 15 jaar jonger dan hem. En hij zelf heeft ook soms moeite met de gedachte dat hij, als hij vader wordt, dat hij dan bang is. Waar ik overigens niet achter sta. Want ik denk dat je altijd je weg vindt op het moment dat je vader gaat worden. Of een kind krijgt.
Absoluut.
Maar dat hij dus nu niet weet hoe hij dat kan... kan managen samen met zoveel liefde voor werk hebben. En dan lijkt het me uiteindelijk ook zonde. Je gaat zeg maar... Ja, je gaat niet met films je graf in. En wel met misschien de gedachten van je kleine.
Ja, maar het ding is ook hoe ouder je wordt, hoe banger je wordt. Dus het bouwt zich ook meer op. Je hebt 15 jaar langer om na te denken over dingen.
Ja, en misschien ook te lang. Misschien niet te lang de tijd gehad om erover na te denken. Het enige is dat ik vind wel dat als jij besluit om iemand de wereld op te zetten waar diegene niet voor kiest, dan moet je er wel voor zorgen dat diegene nooit zullen lijden onder scheiding of wat. En gelukkig zijn zij heel goed met elkaar. Maar ik zou ook nu echt nooit kunnen bedenken hoe die met elkaar kunnen zijn nu. Die zijn heel erg met zichzelf bezig. Althans, mijn vader heel erg. En ik vind dat geweldig aan hem ook.
Ja.
Tegelijkertijd.
Een mooi streven in ieder geval.
Ja.
Ja.
En jij, heb jij nog specifiek iets wat je anders zou doen dan je eigen ouders bijvoorbeeld?
Ja, heel veel overeenkomsten. Maar qua anders denk ik dat... Kijk, uiteindelijk, het is heel grappig. Want als ik naar mijn ouders kijk, snap ik gewoon precies door hun... jeugd, waardoor ze zo zijn geworden. Dus je kan eigenlijk dat patroon al niet blamen.
Nee.
Want in mijn geval was het van... Oké, er was misschien iets minder ruimte voor een emotioneel gesprek aan tafel. Dus als je echt ergens mee zat.
Ja.
Omdat... althans, bij mijn pa was het zo... Die bood iedereen hulp aan... Die luisterde, dus iedereen kon zijn verhaal kwijt. Maar als je dan een wedervraag stelde over... Maar hoe zit dat dan? Dan wist hij daar heel slim mee om te gaan. En binnen 30 seconden manoeuvreerde die je naar een nieuw gesprek.
Ja, ja,
en, maar
ja.
Dan had je pas echt eigenlijk 2 uur later door... Oh, what the fuck, joh. Heeft hij dit nou weer geflikt bij me? En waardoor je nooit echt achter bepaalde dingen kwam, hoe dat nou zat.
Ja.
En achteraf dacht ik van... Oh ja, maar dat... Als je dus een open, emotioneel beladen gesprek wil, komt dat misschien wel van 2 kanten. En je wilt je kinderen natuurlijk niet met allerlei dingen opzadelen die nog onder de 18 zijn. Maar na 18 zou je misschien ook als vader wat kunnen geven over je onzekerheden of zo. Zodat het gelijk is, zeg maar.
Ja, maar je moet je ook realiseren dat het ook gewoon mensen zijn.
Nee, maar daarom zeg ik echt totaal van... Dit is helemaal geen verwijt.
Alleen... Nee. Maar dat ik vergeet dat zelf ook.
Ja.
Ik had ook een tijdje geleden een gesprek met mijn vader. Toen realiseerde ik me... Oh, hij zit daar gewoon al heel lang mee en hij heeft het helemaal niet opgelost.
Ja.
En zit ik hier dan een beetje aan tafel om mijn vragen aan hem te stellen. Alsof moet hij dat dan nu zo op tafel leggen allemaal.
Ja. Alleen,
dat is ook echt gek.
Ja, dat is ook heel raar. En al helemaal als het een beetje out of the blue komt, in één keer zo'n onderwerp.
Ja, zeker. Zeker.
Maar dus wat ik ergens zou willen onderzoeken tijdens mijn vaderschap is om te kijken of je wat opener kan zijn op een gegeven moment dat als hij iets, of zij, hè, aankomende dochter, zich irriteren aan een bepaald iets van mij of zo, of wat dan ook, dat ik de kaart op tafel leg. Sorry, misschien komt het hierdoor of hierdoor, weet je wel.
Maar... Ik stel deze vraag best wel vaak in deze podcast en eigenlijk is het overgrote deel van de gasten antwoord inderdaad dat ze graag een soort opene, heldere lijn van communicatie willen met hun kinderen. In tegenstelling tot hoe het dan met hun ouders is geweest. En helemaal nooit als verwijt, maar het lijkt wel echt een generationeel ding.
Daar geloof ik heilig in.
Ja.
Omdat zij zijn opgevoed met kinderen uit de oorlog.
Ja.
Ja.
En ja, er was geen zeiken bij, zeg maar. Dat was schouders eronder.
Ja.
En dus hebben zij zich nooit emotioneel kunnen uiten naar hun ouders, waardoor ze überhaupt nauwelijks weten hoe ze met emoties om moeten gaan.
Ja.
En wij, zeg maar, de eerste generatie zijn waarbij alles op tafel kan gegooid.
Ja, ik heb zoveel gevoelens.
Ja, en het is echt super normaal om dat te uiten. Dus ja.
Hey, jongens, ik heb nog een cadeautje voor jullie.
Ach. Oh, god.
Wat lief. Oh, jeetje. Oh, jeetje.
Niet zomaar een cadeautje. Nou, Thijs, het is jouw verjaardag.
Ach. Mooie, lekker aantrekkelijke kleur. Kleuren werken altijd wel een beetje.
Het is wel heel lief. Een pretpakketje.
Het is een babybobbelplank.
Een babybobbelplank? Ik zie het niet. Oh, wat goed dit. Ja, dit is lachen.
Een paar snackjes, een paar itempjes.
Ja.
Kijk eens.
Jeetje,
wat lief. Dankjewel, Broski.
Ja.
Is ook één vraag, eigenlijk een snelle vraag nog.
Mm-hmm.
Worden jullie niet helemaal priegelig van dit soort kleine dingetjes? Want ik krijg nu al een shitload aan dingen. Zijn wij aan het opslaan?
Oké, big flex.
En ik wil het gewoon niet hebben allemaal. Omdat ik het echt... Ik vind dit...
Vind ik ondankbaar.
Nee.
Hij geeft je net een cadeau.
Ja.
Nee. Zo... Niet zo interpreteren. Ik bedoel gewoon meer van... Het, zeg maar onhandig en klein en... precies juist om veel een huis heel chaotisch te laten lijken.
Oh ja, maar...
Hebben jullie dan dozen? Hoe werkt het? Want...
Welcome to... Je huis ligt de rest van je leven vol met allemaal spullen.
Die je niet wil hebben.
Nee, sorry. In ieder geval de aankomende 3 jaar vol met allemaal kleine spullen.
Je wordt gewoon sowieso een hoarder. Zeg maar. Ja. Want dit gaat ook niet weg. Kinderen willen waarschijnlijk altijd blijven spelen met...
Zeker.
Wat ze allemaal hebben in hun...
En opruimen, dat wordt echt... wordt een heel groot ding, zeg maar, in je leven.
Het kost je of tijd of geld.
Ja, of beide.
Ja, kan ook nog inderdaad.
Dankjewel, lieverd.
Ja, dit is echt tof. Dankjewel, man. Ja.
Mag ik jullie hartelijk bedanken voor een prachtig gesprek.
Ja, ik vond het ook echt heel erg
leuk. En heel veel succes en stress je niet te veel.